Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door huisartsen Eemland en Rijnmond Dokters.
Er wordt het allermeest contact opgenomen met de huisartsenpost over klachten van het bewegingsapparaat, zoals dat zo mooi heet. Waar moet je dan aan denken? Iemand die door zijn enkel gaat of iemand die zijn knie verdraait met sporten bijvoorbeeld. We gaan het daarom vandaag hebben over acute klachten die ontstaan zijn tijdens het sporten. En Janneke, jij bent daar eigenlijk altijd heel duidelijk over. Jij zegt dat de meeste mensen met sportletsel helemaal niet naar de huisartsenpost hoeven. En dat ze beter kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag om naar je eigen huisarts te gaan. Dat moet je heel even uitleggen.
Ja, nee, ik ben daar altijd heel duidelijk in, inderdaad. En dan heb ik het over de groep mensen die door hun enkel zijn gegaan, die hun knie hebben verdraaid, of die zijn gevallen of hebben gebotst en last hebben van een arm of een pols bijvoorbeeld.
Ja.
Dus eigenlijk de mensen waarvan je verwacht dat er sprake kan zijn van een kneuzing, een verstuiking, een verzwikking of een breukje in het bot.
Okay.
Ja, het kan echt gewoon wachten.
Het kan gewoon wachten. Ja, het is misschien een beetje, voelt een beetje onnatuurlijk of zo.
Ja, snap ik. Maar je moet deze podcast blijven luisteren om te snappen waarom dat is.
Voordat je verder gaat met vertellen waarom het na een ongelukje bij het sporten vaak goed is om even te wachten. Kun je het verschil uitleggen tussen een breuk in het bot of al die andere dingen die je net noemde, zoals een kneuzing, verstuiking, verzwikking?
Ja, een verzwikking en een verstuiking, dat zijn twee verschillende namen voor hetzelfde.
Oh, ja.
Namelijk, ja, in het geval van enkelklachten, je voet klapt dubbel, die gaat naar binnen of naar buiten. En om die voet, zeg maar ter hoogte van je enkel, aan allebei de kanten zitten twee enkelbanden. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. En als je voet dan dubbel klapt, dan rekken die enkelbanden uit.
Ik krijg altijd meteen een beetje zo'n gevoel.
Ja, voel je het?
Ja, ga verder. Ja.
Nou, soms komen er dan ook scheurtjes in die enkelband, of hij kan zelfs helemaal afscheuren. In dat geval heb je vaak direct pijn. Je enkel kan dik worden. Als er ook een scheurtje zit in de enkelband, dan kan die ook blauw worden. Mm-hmm. In de enkelband zit namelijk bloedvaten. En bij een scheurtje raken die bloedvaten ook beschadigd. En daardoor krijg je een onderhuidse bloeduitstorting. En kan uiteindelijk je enkel blauw worden. Dat is verder niet gevaarlijk trouwens. Het zijn hele kleine bloedvaatjes. Dat alles bij elkaar noem je een verzwikking of een verstuiking.
Ja.
Bij een kneuzing heb je een blauwe plek of een zwelling, meestal door een klap of door een val.
Mm-hmm.
Dat kan dus echt overal op het lichaam optreden.
Ja.
En dan komen we gelijk bij de eerste reden waarom dat het medisch gezien eigenlijk bijna altijd beter is om even te wachten.
Ja.
2 dagen, 3 dagen. En dat geldt eigenlijk ook voor bijna alle acute knieklachten.
Ja.
En ook voor het grootste gedeelte van de enkelklachten. Er is vaak heel veel zwelling. Je knie is dik, je enkel is erg dik. Door de klap, door de scheurtjes in de enkelband. En door die zwelling is het dus voor mij als dokter eigenlijk heel lastig om iets zinnigs te kunnen zeggen van je enkel of van je knie.
Ja, je ziet vooral dat het dik is.
Je ziet dat het dik is en alle aanraking die ik doet
pijn. Zeer,
Dus ik kan ook niks testen. Ik kan niet testen of dat je enkelband nog heel is. Ik kan je kniebanden vaak niet goed mm-hmm. testen. En mijn advies is eigenlijk altijd hetzelfde. Bij al die mensen die bij mij op de huisartsenpost komen met een pijnlijke knie of een pijnlijke enkel, als het net is gebeurd, is mijn advies: ga koelen. Niet omdat het daarvan sneller overgaat, maar dat helpt voor de pijn.
Ja.
Ga met je voet of je been omhoog zitten. Ook dat helpt tegen de pijnklachten. Neem pijnstilling in. Mm-hmm. Start met paracetamol. 4 keer per dag 1000 als je volwassen bent.
Ja.
Je mag eventueel een drukverband om die plek doen die gezwollen is. En wacht dan gewoon even af wat er gebeurt.
Ja.
En dan over een dag of 2, 3, ga dan naar je eigen huisarts toe. Dan is die zwelling ook weg.
Mm-hmm.
Dan kan ik veel beter die enkel of die knie, kan ik veel beter nakijken.
Ja, ja.
Ja, en een collega van mij maakte daar een hele leuke opmerking over. Een mooie vergelijking, en die heb ik opgeschreven.
Okay,
Hij zei, als je huis onder water is gelopen, Wanneer laat je dan de verzekeringspersoon kijken wat de schade is? Ja. Wanneer het huis nog is ondergelopen of wanneer het water al weg is?
Ja, precies.
Nou, die vond ik heel, heel passend.
Die is beeldend, ja.
Ja, die is heel beeldend. Ja. Dus ja, weet je, ik kan er echt zo weinig mee die eerste dag.
Ja.
Dus ja, ik snap dat je schrikt. Ik snap dat je pijn hebt. Ik snap dat je denkt, dit is niet oké. Ik moet misschien naar een dokter.
Ja.
Maar je antwoord zal bijna altijd zijn, als je bij die dokter bent, mm-hmm. wacht even af.
Ja, precies. Oké. Okay. Dus eigenlijk zeg jij ook dat zo'n beoordeling bij te veel zwelling, dat ook niet helemaal betrouwbaar is. Klopt dat?
Nee, klopt. Nee. Ik kan er heel weinig over zeggen. Wat ik al zei, ik kan die banden niet testen. Mm-hmm. Dit alles doet pijn.
Ja.
Dus je kan er gewoon niet zoveel zinnigs over zeggen.
Nee. Ik denk dat dat toch een beetje, nou ja, dat zei ik net al, hè? Dat het onnatuurlijk voelt of zo.
Want ja, snap
je
ik.
Voelt dat er iets knapt of knakt of weet ik veel wat. En dan moet je meteen weten wat het is.
Ja.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik hoor ook wat jij zegt en dat klinkt vooral heel logisch.
Ja, en het komt ook steeds meer. In onze maatschappij kan je alles gelijk oplossen tegenwoordig. Hè?
Ja, het is heel maakbaar.
Dus ja, als je boodschappen wil, ik geloof dat je binnen 15 minuten kan je dan regelen dat je boodschappen er zijn.
Ja, zoiets.
Ja, dus ik snap wel dat we heel. Je kijkt op internet en je vindt overal het antwoord op. Dus ik snap heel erg dat de reflex van iedereen is: oh, er is nu iets dat wil ik nu opgelost hebben.
Ja.
De realiteit is echter, en dat heb ik ook al in een eerdere podcast genoemd en gezegd, we gaan aankomende jaren een groot probleem hebben in de zorg.
Ja.
Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Er zijn steeds minder zorgverleners.
Yeah.
Er komt een moment, en eigenlijk is dat moment nu al hoor. Wij zien dat nu al soms op momenten dat er gewoon geen zorg geleverd kan worden.
Ja.
We moeten daar allemaal een steentje aan bijdragen om dat toegankelijk te houden.
Ja.
En een van die dingen die je kan doen, is gewoon heel even de adviezen volgen.
Ja.
Kijken of dat het overgaat. Scheelt gewoon een bezoek aan de huisartsenpost. Scheelt een belletje aan de huisartsenpost.
Ja.
En ook als je wel komt, ik los het dus niet alle minuten op. En ik denk dat dat vooral goed is om te onthouden.
Ja. Ja.
Ik ga het niet oplossen voor je.
Nee, precies. Nee. Oké, even weer terug, want je vertelde dat er meer redenen zijn om af te wachten. Kan je er nog een paar noemen?
Nou, een hele goede tweede reden is dat de meeste acute sportletsels binnen een paar dagen gewoon weer over zijn.
Ja, precies.
Zonder dat ik wat heb gedaan.
Ja,
precies.
Ja.
Zonder dat de dokter eraan aan te pas komt. Dus pijnstilling, even rust nemen, been omhoog of het lichaamsdeel wat pijn doet omhoog doen. En misschien ook nog wel belangrijk om te zeggen, als er scheurtjes zitten in je enkelband of in je spier,
ja,
dan is het vaak de dag daarna allemaal nog een beetje erger.
Oh ja.
Dus we worden best wel veel gebeld, zowel in de dagpraktijk als op de huisartsenpost, door mensen die door hun enkel zijn gegaan bijvoorbeeld, of hun knie hebben verdraaid, wat eigenlijk nog wel goed ging die dag zelf. Soms hebben ze zelfs nog doorgesport, of hebben ze gewoon nog gelopen, of zijn ze nog wezen stappen.
Ja.
Maar dan na een nachtje slapen, opeens is het zo dik en zo pijnlijk dat ze niks meer kunnen.
Ja.
Dat is normaal.
Oh ja. Ja.
Ja, is gewoon een normaal verloop van het ziektebeeld.
Zelfs als met spierpijn, dat is ook de dag later altijd nog weer.
Ja, en het is gewoon een teken van je lichaam. Hou rust, doe rustig aan. Dus gewoon been omhoog, paracetamol nemen. Het komt wel goed.
Ja, precies.
Een derde reden is een hele praktische. En ook die hebben we eigenlijk tijdens een eerdere podcast al wel een keertje aangestipt.
Ja.
Op sommige huisartsenposten is het mogelijk om röntgenfoto's te maken.
Ja.
Dus om met een foto te kijken of dat er een breuk is. En je zal zeggen, fijn, hè, want dan weet je dus ook gelijk of dat het gebroken is. Hè. Dan heb je gelijk antwoord op je vraag. Alleen als het dan blijkt in de avond, nacht en weekenduren, als je de huisartsenpost belt en je maakt daar de foto dat er een breuk zit, dan word je als patiënt naar de spoedeisende hulp gestuurd.
Ja.
Alleen op de spoedeisende hulp,
heb je ineens geen spoed meer. Niet echt.
Nee, ben je echt de allerlaagste in rang. Klinkt een beetje de laagste urgentie.
Ja.
De mensen met een hartinfarct gaan voor, met een auto-ongeluk gaan voor. Dus het kan best zo zijn dat je om 6 uur 's avonds die afspraak hebt bij de huisartsenpost. Mm-hmm. Nou, dan laat je de foto maken. Heb je meestal 7:30, 8 uur heb je de uitslag. Zo lang gaat daar meestal wel overheen. Nou, dan word je naar de spoedeisende hulp gestuurd. Nou, daar ben je dus de laagste urgentie. Dan is het helemaal niet gek dat je ergens midden in de nacht met gips het ziekenhuis uitkomt. Ja, mijn advies is dan ook altijd, als de huisarts de volgende dag werkt, neem een goede pijnstilling, koelen en bel de volgende ochtend gelijk even.
Ja, ja.
Want als je mij belt als eigen huisarts, ik kan een foto laten maken via de polykliniek. Overdag word je dan vaak gelijk naar de gipskamer gestuurd. Ja. Sta je met een uurtje weer buiten. En dat is natuurlijk niet altijd zo, hè. Maar het scheelt je heel veel uren wachten. En vooral ouders met kinderen adviseer ik dit heel vaak.
Ja.
Want je wil natuurlijk helemaal niet met je kind die inderdaad misschien wel een gebroken pols heeft. Of hè, wil je helemaal niet uren op die spoedeisende hulp zitten.
Nee, exact.
Dus ja, vooral bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Het is helemaal niet erg.
Nee. Als het nou wel gebroken blijkt te zijn, dan geeft het dus geen schade wanneer je een paar dagen later er pas achterkomt, bijvoorbeeld.
Nee, medisch gezien kan het echt geen enkele kwaad om een paar dagen af te wachten op het moment dat er een breuk is.
Nee, je maakt het daar dus niet erger mee.
Het heeft geen invloed op het herstel, het duurt niet langer. En misschien nog wel voor vingers en tenen een aanvulling. Als je denkt dat een vinger of een teen gebroken is.
Ja.
En dan heb ik het niet over de duim of over de grote teen, maar over de andere acht vingers en tenen.
Ja.
Dan bestaat de behandeling eigenlijk bijna altijd zeg maar met het vasttapen van de twee vingers aan elkaar. Dus de pijnlijke vinger tape je aan die vinger die daarnaast
zit. Ja.
Je zorgt op die manier dat de pijn minder wordt, dat je vinger stabiel is. En tenzij dus je vinger echt in een hoek van 90 graden staat, ben je eigenlijk verder heel terughoudend ook met het maken van foto's van vingers en tenen. Omdat de behandeling altijd tape is.
Ja, precies.
Dus dat is misschien nog wel goed om aan te vullen. Dat als het om een vinger of een teen gaat, wacht dan echt even af.
Ja.
Want de kans dat we überhaupt daar een foto van maken is niet zo groot.
Nee, precies. En de kans dat de gips omheen komt ook niet.
Nee, dus nee, gips om en nee. Dat is echt lastig. Tenzij het een gecompliceerd iets is. Maar bij een normaal breukje, waarbij je vinger recht staat, dan nee, niet.
Oké. Ik neem aan dat er ook uitzonderingen zijn. Dus wat zijn nou redenen om bij breuk, kneuzing, whatever, om wel de huisartsenpost te bellen?
Nee, er zijn absoluut uitzonderingen. Nou, wat ik al zei, als er een lichaamsdeel in een hoek van 90 graden de andere kant op staat, bellen.
Ja.
Ook als er iets uit de kom is, hè. Je knieschijf kan bijvoorbeeld naast je knie staan of je schouder kan uit de kom zijn. Ja. Als er een bot door je huid heen steekt. Ja, het lijken allemaal open deuren, maar ik noem ze toch maar eventjes.
Ja, zeker.
Problemen met de doorbloeding. En dat is best een lastige, want die vraag stellen onze triagisten en doktersassistenten ook altijd.
Van, aan een patiënt bedoel je?
Ja, aan de patiënt aan de telefoon. Van is er een probleem met de doorbloeding? En wat je ziet, wat we zoeken, is echt een spierwitte vinger.
Ah, ja.
Een spierwit lichaamsdeel erachter. Want waar je naar op zoek bent, is iemand waar helemaal geen bloed meer komt in het deel daarachter.
Ja.
Dus het gaat er niet om dat je geen gevoel hebt omdat je vinger gezwollen is. Of omdat je enkel gezwollen is. Het gaat er echt om dat er helemaal geen doorbloeding meer is.
Ja.
Dat is een reden natuurlijk om te bellen. Dat doet ook pijn op een gegeven moment.
Mm-hmm.
Problemen met de zenuwen. En dan heb je het ook niet over dus dat je het niet voelt omdat het gezwollen is. Maar echt dat er een verlamming is. Dus echt iets doet het niet. Hè, mijn hand hangt helemaal, mijn vingers hangen slap omdat het gewoon kapot is.
Ja.
Of je voelt helemaal niks meer van een aanraking.
Nee, okay.
Dan heb ik het er niet over, ik voel het een beetje minder. Maar gewoon het gevoel is weg.
Ja.
En misschien nog een opmerking over de enkel specifiek. Als je echt helemaal nul, dus geen stap kan zetten op je voet.
Ja.
Nadat je dus pijnstilling hebt geprobeerd. Nadat je het hebt gekoeld. Nadat je het hebt hooggehouden. Dus het kan dus ook niet zo zijn dat je mij na 5 minuten al belt.
Nee,
want dan
heb
je al die dingen nog niet gedaan. Hè? Dat heeft echt even een uurtje nodig.
Ja.
Als je na een uur echt helemaal geen stap kan zetten. Je hebt onwijs veel pijn. Ja, reden om te bellen natuurlijk. Ja,
of je hebt de pijn door de pijnstilling ook.
Ja, als die pijnstilling echt helemaal niet helpt. En dat geldt ook vooral voor kinderen. Als je kind een ongelukje heeft. Je vermoedt dat er misschien wel een breukje is. Of het doet in ieder geval veel pijn.
Ja.
Je geeft pijnstilling. Je wacht even af. Je koelt. Ja, als je dan 's avonds met een kind zit wat continu aan het huilen is. Ja, bellen, hè.
Ja,
ik bedoel, we zijn geen barbaren. Dus dan
gelukkig
maar. Nee, maar dan mag je absoluut gewoon komen.
Ja.
Maar probeer eerst even zelf met een paar dingen of dat het minder wordt.
Ja.
En voor de knie specifiek, er is één ding voor knieën die ook belangrijk is om te weten. Mm-hmm. Dat is als je knie op slot zit.
Ja.
En op slot wil zeggen dat je knie eigenlijk in één stand zit en dat het niet meer lukt om hem helemaal recht te maken of helemaal te buigen. Ja. En ik kreeg toevallig gisteren van een collega een voorbeeld doorgestuurd van iemand die met sporten een beweging had gemaakt. En waarbij het in dat verhaal leek dat die knie op slot zat. Die persoon had een afspraak gekregen op de huisartsenpost. En het advies gekregen, neem even een paracetamolletje in. Nou, je raadt het al. Ze kwamen op de huisartsenpost, niks meer aan het handje.
En hij liep gewoon naar binnen, zeg maar.
Dus ja, jongens, ook met die slotklachten geldt. Wel bellen pas nadat je hebt geprobeerd. Ja. Helpt mijn pijnstilling. Ik heb gekoeld en dat soort dingen.
Je been omhoog, ja. In dit geval. Ja.
Precies.
Oké. We gaan even naar evenementen. Want bij grotere evenementen en ook bij grotere sportverenigingen zijn er ook vaak EHBO'ers aanwezig. En ik weet van jou dat die juist weer adviseren om de huisartsenpost te bellen of mensen zelf naar de spoedeisende hulp sturen voor een beoordeling. Hoe zit dat precies?
Nou, laat ik denk beginnen te zeggen dat we in Nederland ontzettend blij moeten zijn. Er is een hele grote groep EHBO'ers die veelal op vrijwillige basis zorg verlenen. Bij sportverenigingen inderdaad, bij evenementen. Ik denk dat zij ontzettend veel voor ons wegvangen als huisartsenpost en als ja. huisarts. Wat mij echt de laatste jaren wel opvalt, is dat er best vaak discussie en onbegrip ontstaat. Ja. Aan de telefoon meestal of aan de balie. Tussen de patiënt en de triagist of de patiënt en de baliemedewerker. Omdat er dan door een EHBO'er op locatie is gezegd dat die patiënt beoordeeld moet worden. Ja. Of misschien is het niet zo letterlijk gezegd, maar heeft de patiënt dat wel zo begrepen? Mm-hmm. Ja, het gevolg is dat een deel van die patiënten dus rechtstreeks komt zonder te bellen. Ja. Naar de huisartsenpost of naar de SEH. En dan blijkt dus bij die aankomst dat wij zeggen van ja, ga eerst maar een paar adviezen opvolgen. En dat is natuurlijk onwijs frustrerend. Ja. En ik snap dat je daar als patiënt van in de war raakt en boos wordt. Omdat iemand tegen jou heeft gezegd, die verstand van zaken heeft, je moet naar een dokter toe.
Ja. Ja, duidelijk.
En heel eerlijk gezegd, tot een paar dagen geleden kon ik daar best wel een beetje over. had ik daar een mening over. Ook omdat ik niet zo goed begreep waarom dat nou zo ging zoals het gaat, zeg maar. Ja. Maar toen ik deze podcast aan het voorbereiden was, ja. ben ik natuurlijk ook op de websites van de grotere verenigingen gaan kijken.
Ja.
En toen stuitte ik op handboeken of documenten over sportletsel. En nou, nu is het kwartje bij mij gevallen, want ik snap wat er gebeurt. In die documenten staat namelijk bij elk sportletsel heel netjes wat je allemaal moet doen.
Ja.
Alle adviezen, wanneer moet je koelen, nou ja, dat soort dingen. Alleen, er staat in die documenten ook echt best vaak, zoek professionele hulp.
Oh.
Als in, adviseer iemand om contact op te nemen met een arts.
Ja.
Maar er staat niks over de termijn waarop dat moet gebeuren.
Ah, oké. Ja.
En ik begrijp wel dat je dus leest als dat moet nu.
Ja, precies.
Maar ik denk in 95% van wat ik zag, dacht ik, nou dat kan prima over 1 of 2 dagen.
Ja. Heb je allemaal even contact opgenomen met al die mensen?
Nou, ik ga deze podcast doorsturen natuurlijk.
Dat lijkt me een goed idee.
Nou,
ja.
Kijk, het allermooiste is natuurlijk als we gezamenlijk daar eens naar kunnen kijken.
Ja.
Of dat we die documenten wat kunnen aanpassen. Want het liefste heb je natuurlijk dat zij dat advies geven om te koelen, pijnstilling te geven, benen omhoog en een drukverband geven. Even afwachten een nachtje hoe dat het gaat en dan de volgende dag eens even kijken. Ja, moet je de huisarts bellen, ja of nee?
Ja, dus dat meer gewoon met elkaar.
Ja, dat het in gezamenlijkheid kan. Ja, en ik ben er natuurlijk echt net een paar dagen geleden achter gekomen, dus ik heb nog geen actie ondernomen.
Nee.
Maar ik denk dat zeker een mooie aanvulling is op wat er nu allemaal al is.
Ja.
En dat we dat gewoon wat beter op elkaar af moeten stemmen.
Ja.
Overigens stond er ook een aantal keren, u mag de patiënt gelijk adviseren naar de SEH te gaan.
Oh, wauw.
Nou, daar hebben we natuurlijk in een eerdere podcast het ook al over gehad. Dat echt expliciet niet de bedoeling is. Hè?
Ja.
Zelf naar de SEH te gaan zonder verwijzing. Mm-hmm. Dus ik hoop eigenlijk ook stiekem dat heel veel EHBO'ers deze podcast luisteren.
Ja.
En dat ze daar misschien wat mee gaan doen. Of dat ze in ieder geval de tips en adviezen meenemen in hun werk.
Ja.
En wat ik al zeg, ik zal ook zeker even contact met hun op gaan nemen.
Ja, lijkt me goed. We hebben het nu gehad over breuken en kneuzingen en verstuikingen. Bij een ongeval met sporten zie je ook wel eens wonden. Hè? Of in ieder geval vaak. Wat kan je doen zelf bij een wond en wanneer moet je een huisarts of een huisartsenpost contacten?
Als er een wond ontstaat inderdaad, of een snijwond of een barstwond, doordat je tegen elkaar aanloopt. Stap 1 is druk de wond even goed af.
Ja.
Het liefste met een schoon gaasje, als je dat niet voorhanden hebt, een schone doek. En kijk dan eventjes of dat het stopt met bloeden.
Okay.
Sowieso is het altijd goed om de wond ook even onder de kraan te spoelen. Dan gaat het eventuele vuil gaat eruit. Dan zie je ook gelijk hoe groot het echt is. Ja. Hè? Vaak als
dat
het
zie
dan
je
bloed,
vaak niet.
Nee, dan zit er zoveel bloed en dan denk je het is gigantisch. Ja. Ja. En dan dat hebben wij natuurlijk ook wel eens op de huisartsenpost. Ja. Dan komt iemand met de melding grote wond en dan spoel je het even af. En dan blijft er weinig
blijft
van over.
Een centimeter over, ja.
Overigens is het zo dat het spoelen met water net zo goed helpt als het smeren met ontsmettingsmiddelen of jodium.
Oké. Okay.
Dus water is prima. Je hoeft niet op zoek naar ontsmettingsmiddel of naar jodium. Ja, kijk dan even op het moment dat je hebt gespoeld, je hebt het afgedrukt met een gaasje. Staat die wond nog open of mm-hmm. Valt het eigenlijk wel reuze mee? Soms liggen die wondranden alweer tegen elkaar aan. Is het bloed eigenlijk alweer gestopt? Dan kan je er gewoon een pleister op plakken.
Ja.
Is het niet het geval en is de wond groter dan een centimeter? Ja, dan kun je de huisarts of de huisartsenpost bellen afhankelijk van op welk tijdstip het is.
Ja.
En misschien nog wel goed als de wond in contact is geweest met de grond of ander vuil.
Ja.
Dan moet er ook gekeken worden of dat iemand beschermd is tegen tetanus.
Ah ja. Ja.
En als een kind, zeg maar tot en met 19 jaar, als je gewoon de vaccinaties via het Rijksvaccinatieprogramma hebt gehad, ben je tot en met je 19e beschermd.
Ja.
En verder 10 jaar na elke laatste vaccinatie.
Oké, okay, duidelijk. Is er nog een reden om de spoedlijn van de huisarts of misschien zelfs 112 te bellen bij een wond?
Nou, 112 bellen doe je echt alleen bij wonden waar het bloed uitspuit en blijft uitspuiten.
Ja.
En daar twijfel je niet over. Ik heb zelf een keertje als kind als omstander een slagaderlijke bloeding meegemaakt. En dat bloed spuit echt eruit als een colafles die je flink hebt geschud. Echt tegen het plafond, zeg maar.
Oké. Okay. Ja, nee, dat twijfel je
nee,
niet over.
Nee, daar heb je echt geen twijfel over. Een andere reden om de spoedlijn of misschien zelfs 112 te bellen is als de patiënt flauw valt met een wond die blijft bloeden en het niet meer goed bijkomt. En dan bedoel ik dus niet de mensen die flauw vallen omdat ze een mini snee in hun vinger hebben en niet zo goed tegen bloed kunnen en dan
oud gaan.
Maar echt iemand die zoveel bloed verliest dat hij of zij daarvan knock-out gaat, flauw valt.
Ja, oké. Okay. Wat je zo vaak wel hoort bij sporten bijvoorbeeld, of voetbal of tennis, hè, zijn klachten van of letsel van Achillespees of een zweepslag bijvoorbeeld. Kun je daar iets meer over vertellen?
Een zweepslag is een scheurtje in de spier, mm-hmm. meestal in de kuit. En wat mensen vaak zeggen bij een zweepslag is het voelde alsof iemand mij keihard schopte.
Ja.
Dat is vaak wat ze zeggen. En dat is dus niet zo, maar dat is die spier die aan het scheuren is.
Ja.
En omdat er in die spier bloedvaatjes zitten, wordt dan die kuit dik. Mm-hmm. Het is pijnlijk om te lopen. Vooral op de tenen staan doet veel pijn.
Ja.
Je kan ook echt een deukje voelen. Hè? Dus je kan ook echt, als je dan met je vinger eroverheen gaat, voel je een deukje op die plek waar die spier zit. Maar ook hierbij is de eerste stap koelen been omhoog.
Ja.
Step one. Paracetamol nemen als je pijn hebt. Hoe koel je dan? Ja, gewoon met een ijspack of met iets uit je vriezer met een theedoek eromheen.
Een doperten.
Ja, doperten met een theedoek eromheen.
Ja.
Dus dat zijn de dingen die je dan vervolgens zelf kan doen. Wat zijn redenen om je huisarts te bellen als je deze klachten hebt? Ten eerste als je helemaal niet op je tenen kan staan.
Ah ja.
Want dan, en dat lukt dus niet door de pijn, maar echt door de verlamming. Dus dat het het echt niet doet. Je kan gewoon helemaal die beweging van je tenen niet maken.
Ja.
Want dan is er een mogelijkheid dat die scheur in je Achillespees zit.
Oh, ja.
En niet in je kuitspier.
Ja.
Dat moet wel direct behandeld worden. Dus dat is wel een reden om gelijk de huisarts of de huisartsenpost te bellen.
Okay.
Verder kan je dus gewoon eigenlijk relatief afwachten.
Mm-hmm.
Als je nou een paar dagen afwacht en dan opeens dat je kuit veel dikker wordt en pijnlijker wordt, is ook niet oké. Okay, want
nee.
Dan moet je alert zijn op een trombosebeen.
Okay.
En ook als die klachten dan uiteindelijk, als je afwacht en de klachten worden na 2 tot 3 weken, ben je niet hersteld, dat is ook een reden om de huisarts te bellen.
Oké. Okay. En zou je dan patiënten met een zweepslag bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut sturen?
Nou, als het gaat om klachten van het bewegingsapparaat, ben ik heel eerlijk. De fysiotherapeut weet daar meer van dan ik.
Ja.
En het is voor een bezoek aan de fysiotherapeut, even een hele belangrijke jongens, heb je geen verwijzing nodig. Zal ik hem nog
in de microfoon? Ja.
Een hele belangrijke voor een bezoek aan de fysiotherapeut, heb je geen verwijzing nodig.
Nee, dat was vroeger wel zo, maar al
ja, een paar jaar. Ja, dat is echt al jaren niet meer. En nee. Desalniettemin worden we denk elke week wel een paar keer gebeld.
Ja.
Voor een verwijzing. Je mag zelf naar de fysiotherapeut. Ja. Zij doen een screening. Zij kijken dan of dat de klacht door hun behandeld kan worden. Of dat toch een bezoek aan de huisarts nodig is. Dus dat is volledig ook veilig. Wanneer adviseer ik nou een fysiotherapeut? Inderdaad, bij sportletsels die niet goed overgaan, kan je eigenlijk net zo goed eerst een afspraak maken bij de fysiotherapeut. Voor knieklachten kan je goed een afspraak maken bij de fysiotherapeut. Zelfs als er echt wat kapot is in de knie, hè? Dus zelfs als je kruisband kapot is of als je meniscus kapot is, dan is tegenwoordig vaak toch de eerste behandeling eerst conservatief met een fysiotherapeut. Kijken of dat je de spieren eromheen zo kan trainen dat je daar geen last meer van hebt.
Ja.
Dus ja, die fysiotherapeut en die huisarts, wanneer bel je nu wie, vind ik wel een beetje lastig om echt te definiëren.
Ja,
maar weet dat het allebei kan en dat als je de fysiotherapeut belt, dat niet met een briefje van mij hoeft.
Nee, exact. Oké, duidelijk. Hopelijk voor eens en altijd.
Ja, precies.
We gaan afronden. Heb je nog een laatste tip?
Ja.
Komt-ie.
Ja. Nou, doe zelf een EHBO-cursus. Want dan ben je voorbereid. Ja. Dan weet je wat je moet doen als er een ongelukje gebeurt. Of iets met sporten bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
EHBO-cursussen worden overigens uit de aanvullende verzekering vaak vergoed.
Oké, aanvullend.
Niet uit de basisverzekering volgens mij. Ja. Dus als je een aanvullende verzekering hebt. Ja, ik zou zeggen, maak er gebruik van. Doe die gratis dan EHBO-cursus. Ik denk dat een tip is, ja, als je zelf voorbereid wil zijn, ja, ga dat dan doen.
Ja. Nou, Janneke, gelukkig is dit terug te beluisteren, maar ook terug te zien op YouTube. Want er is weer veel relevante informatie gedeeld. We sturen ook nog een nieuwsbrief na, het belangrijkste tip. Dus dank je wel weer.
Graag gedaan.